Ik zat dus gisteren, Rob, lekker tv te kijken op mijn laptopje. Er was een webserie van NPO 3, Meiden, De Meiden van Traditie. Ken je dat?
Klinkt... Nee, ik ken het niet.
Maar je kan natuurlijk wel iets bij voorstellen wat dat zou kunnen zijn. Je hebt namelijk die Amerikaanse trend, de Tradwives.
Oh, daar had ik dus niet aan gedacht.
Nee?
Ik dacht
oh.
Bij Meiden van Traditie misschien immigrantenvrouwen.
Oh,
dat
had ik goed. Nee, ja, nee, dit zijn echt Tradwives. Dus dat zijn traditionele vrouwen. En in hun beleving valt dat dan ja, echt die klassieke man-vrouw verhouding moet terug... Vinden zij in ieder geval prettig. De man werkt en zorgt voor het inkomen. De vrouw is thuis, zorgt voor de kinderen en kookt en et cetera. En ik ben nog steeds een beetje ondersteboven van. Want het was een vierdelige reeks.
Maar ze volgen een Amerikaanse vrouw?
Nee, Nederlandse vrouwen. Drie jonge vrouwen.
Oh.
En die dus helemaal als ambitie hebben om gewoon thuis te zijn. Geen gelijkwaardige relatie hebben met hun partner. Heel apart.
Heel wonderlijk.
Ja, maar ja. Wel, maar ook een beetje tragiek staat erin. Want één vrouw die, die was alleenstaande moeder. En dan is het verdomd lastig om dan een...
voor een man te zorgen ja. Die lekker de hele avond met zijn pootjes omhoog op de bank
ja,
zit.
Ja, dat is lastig. Dus die vrouw moest gewoon wel werken. En haar kind ging ook naar de opvang toe en zo. Dus dat was maar één vrouw had het eigenlijk voor zichzelf dan wel helemaal voor elkaar. Die kon gewoon thuis blijven en die zorgde dan. En uiteindelijk had de man ook daadwerkelijk de leiding binnen hun gezin. Hij zorgde uiteindelijk voor de beslissingen en had het laatste woord.
Ja.
Heel apart.
Ik ken het fenomeen uit Amerika wel. Dus ja, daar ga je toch een beetje kijken hoe en wat. Wat ik zo fascinerend vind is dat ze allebei, man en vrouw, zeggen dat het niet gaat om een minderwaardige positie van de vrouw. Want de man is niet compleet zonder die vrouw.
Ja.
Maar waarom de man niet compleet is zonder die vrouw, is omdat die mannen allemaal ontzettend luie flikkers zijn.
Ja.
En de afwas zich zou opstapelen.
Ja.
Ja, dan vind ik niet dat je kunt zeggen van nee, maar de vrouw die levert zo'n gigantische bijdrage dat de man meer wordt doordat er een vrouw in zijn leven
is. Ja, kijk,
is.
Het maakt mij natuurlijk niet uit. Ik bedoel, als die mensen zo willen leven, ik vind het helemaal prima. Ja. Dat moeten ze lekker zelf weten. Maar ik moest er ook wel om lachen, want dat was dus een YouTube-serie. En daaronder werd ook gereageerd door één gast en die zei, oh, dat is toevallig. Ik ben toevallig een trad man en ik woon nu nog bij mijn moeder en dan kijk de hele dag YouTube. Maar ik wil best wel even daten met even deze vrouw. Die willen zichzelf... Maar echt heel apart. Want ook één zo'n jonge vrouw... die ja, een hele jonge, moderne dame... die woonde op Bali en was weer teruggekomen en zo. Maar was op een gegeven moment gewoon omgegaan naar... ja, nu ben ik 26 en nu wil ik graag voor een man zorgen... en veel kinderen krijgen.
Maar volgens mij, die groep die denk ik wel een beetje te kennen... want dat zijn die wellnessrechtse figuren... van die mensen die aan yoga doen
ja.
En dan ineens op Forum voor Democratie gaan stemmen.
Ja, klopt. Ja. Ja, die zijn dan ineens een tradwife geworden. Ja. Nou, heel apart.
Fascinerend.
Interessant.
Maar goed, dus als iemand zegt dat je lui bent, dan kun je dus gewoon zeggen: nee, ik ben niet lui. Ik ben gewoon tradman.
Ik ben tradman, inderdaad. Ja. Ja. De Meiden van Traditie. Kan je het bekijken als je dit zoekt
op
YouTube?
Leuk, ik ga het kijken. Ja,
dat dacht ik. Nou, mijn naam is Lucky King.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is de BLVD Podcast. We gaan beginnen over de docu van Leeuw Kleine, Jorik, zo heet hij in het echt. Jij hebt al wat kunnen zien, hè?
3,5 minuut.
Ja, was het wat? Dat is toch goede docu?
Dat is enig, ja. Ja. Ik geef het 4,5 ster.
Ah, kijk aan. Nou, dan zijn we mooi klaar. Snap jij dat hij gedacht heeft, weet je wat, ik ga een docu maken over mijn leven.
Ja,
of laten maken.
Ja. Ja, omdat dat is sowieso, als je niet een docu over je eigen leven hebt, dan doe je toch niet echt mee.
Nee, het is echt helemaal in, hè?
Ja, wat dat betreft zou je bijna zeggen dat het op dit moment exclusiever is om geen docu over je leven te hebben dan om er wel een te hebben.
Ja.
Maar je ziet dat het dat toch bij deze en gene wel geholpen heeft om een ander beeld te geven.
Hmm.
Koen-Pieter van Dijk is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van,
ja.
Die toch niet heel populair was bij het grote publiek en mensen zijn toch wat anders naar hem gaan kijken. Nadat toevallig dan ook Prime Video, waar ook Jorik vrijdag op staat.
Ik
maak nu de zin niet af, maar iedereen begrijpt waar het heen gaat.
Mm-hmm.
Dus ik snap wel dat Jorik, die sowieso een handige linkmiegel is, heeft gedacht van nou, als ik zo'n maker een beetje kan inpakken, dan kan ik daar nog wel eens goed uitkomen ook.
Maar hij moet dat toch ergens... hij is benaderd nog toen hij in de cel zat. Of in ieder geval toen het helemaal misging met hem. Hè, in die politiecel heeft hij een tijd gezeten. En want hij wordt gefilmd vanaf het moment dat hij vrijkomt. Dat is dan toch wel Daar heeft hij dan toch over nagedacht van nou, het zou best kunnen dat over 2 jaar of mijn carrière in puin ligt, of ik ben weer opgekrabbeld en deze docu zou wel eens kunnen helpen. Zoals vanuit zijn standpunt wel slim over nagedacht.
Ja, en ik dacht daar eens even over na. We weten iets, en dat hadden we eigenlijk helemaal niet mogen weten, over die politiecel.
Yeah.
Omdat daar natuurlijk die politieagent over heeft lopen lekken.
Ja, die later nog veroordeeld is.
Precies.
Daarvoor.
Ja. Dus ja, die is veroordeeld omdat hij daadwerkelijk informatie had.
Ja.
En die heeft ons verteld dat hij dat Jorik ontzettend veel zelfmedelijden daar had in die cel aan de, ja, hoe heet die straat er ook weer in Amsterdam?
Ja, dat weet ik ook niet zo.
En nou ja, dat politiebureau waar tegelijkertijd dus Glennis Grace had.
Ja.
Maar dat wellicht dat heeft meegespeeld, hè? Dat hij het zo oneerlijk vond dat hij dacht van, nou, ik ga nu meewerken aan een docu, want dan gaan mensen zien dat ik hier het slachtoffer ben.
Ja,
en achteraf is hij er wat redelijker in geworden, zeg maar.
Ja, maar toch, ik denk wel dat dat zo werkt. Dat mensen die docu gaan kijken, en zijn fans had hij toch al mee, want hij is eigenlijk alweer helemaal terug. Maar bij het grote publiek die nog steeds in zijn achterhoofd heeft wat er allemaal gebeurd is met die auto en die deur.
Ja, precies. Ja.
Die kan nu misschien aan de hand van deze docu wel een iets ander beeld van hem krijgen. Denken van oké, nou ja, hij doet in ieder geval zijn best. Zoiets.
Ja, ja.
Ja. Ja,
sowieso, het is bijna 2 uur aan materiaal, 3 afleveringen. Het zou heel gek zijn als je daardoor niet een breder beeld van iemand krijgt. Maar dat geldt voor alles. Ik bedoel, iemand die in De Slimste Mens zit, ook al heeft hij dan 3 gesprekjes van 1,5 minuut met Philip Freriks. Daarna denk je ook, oh, ik heb diegene iets beter leren kennen.
Ja.
Dus mensen beter leren kennen helpt altijd om een beetje meer begrip voor iemand te hebben.
Ja, schrijf maar, een beetje band met elkaar.
Ja. En we gaan onder andere zien wat de impact is van de mentale, vooral mishandeling vanuit zijn moeder toen hij klein was. Ja, dat is een verzachtende omstandigheid. Maar ja, niet een excuus om dan je eigen vriendin maar af te ranselen.
Nee. Ben benieuwd hoe de reacties gaan worden. Want het gaat toch een groot publiek krijgen, vermoed ik zo. Het wordt uitgezonden op Prime. Leuke streamingsdienst is dat trouwens. Want ik zit daar vaak naar te kijken de laatste tijd. Een van mijn lievelingsprogramma's van de afgelopen weken is LOL, Last One Laughing.
Ja.
Heb je ook gekeken, geloof
Zeker,
ik,
ja.
Heel leuk, simpel format. 10 comedians of acteurs in een ruimte. Daar blijven ze 6 uur en de knop gaat aan. En dan mogen ze dus niet lachen, niet eens een glimlachje. En dat is de bedoeling. Ja, het is, ja, ik heb echt genoten van deze reeks. Ja. Ook al van Hout zat erin. Ryan Pandan.
Leo Alkemade.
Leo Alkemade.
Annick Pfeiffer.
En natuurlijk, ik ben zijn naam even kwijt, verdorie. De grote ster van het programma. Theo en Thea.
Ja, Arjen Edeveen.
Arjen Edeveen. Ja. En die echt super grappig is. Nou, je moet echt even gaan bekijken. Ja. Maar het is echt een heel leuk programma. Wat mij betreft best wel een wat groter publiek zou mogen krijgen. We gaan naar Katja Schuurman erop. Want Katja is flink aan het kletsen op haar Instagram over microdosing. En dat is, als ik het goed begrijp, gewoon kleine beetjes drugs nemen in plaats van heel veel.
Ja.
En met als doel dat je scherper bent en actiever, meer aanwezig. Is het iets voor jou, denk je? Is microdosing?
Nou, toen zij het aanraden, ben ik er meteen mee begonnen natuurlijk.
Je hebt meteen even een beetje LSD aangeschaft.
Ja, maar alleen kleine hoeveelheden. Alleen kleine hoeveelheden.
Ja,
wat ik sowieso opvallend vond, er zijn wat geruchten over Katja Schuurman en vermeende verslaving en vermeende behandeling daarvoor. Mm. Ik weet niet of dat allemaal waar is, maar dat je terwijl het internet daarover praat, je gaat mengen in de discussie over wat dan tot verslavingen zou leiden. Hmm. Ik had gedacht van nou misschien dat ik over 1,5 jaar een keer over microdosing kan beginnen.
Ja, maar ze is echt een ambassadeur geworden ineens. In een week tijd ineens. Het is wel apart eigenlijk, hè. Er is nieuws uit Radioland, namelijk Dennis Ruijer, die op het allerlaatste moment toch niet overstapt naar radiozender Joe. En hij blijft nu bij 538, want hij kreeg twijfels in de laatste week van 2023. Toen had hij al afscheid genomen van 538.
Ja.
En hij had ook al een contract getekend bij Joe. Maar hij heeft twijfels gekregen. En het had een aantal redenen. Namelijk dat Edson Evers terugkwam. Die kwam terug en toen dacht hij, ja, dat zou toch wel ook mooi zijn om daar nog eens een keertje mee te werken. Dave Minnebo, de baas van 538, die heeft hem allemaal appjes te sturen van, hey, is dat nou wel zo'n goede stap voor jou, dat Joe? Dus die heeft over hem inlopen praten. En het is in zijn kop gaan zitten. En op een gegeven moment heeft hij gedacht, nou, ik moet niet overstappen naar Joe. Dus die heeft Ronald Snijder, de programmadirecteur van Joe, een belletje gepleegd. En hij diende hem op. En dan zei hij, dit wordt geen leuk telefoongesprek. En toen heeft hij het hele verhaal uit de doek gedaan. En ze waren bij Joe zo vriendelijk om te zeggen van, nou ja, dan heeft het ook geen zin om hier te komen werken. Dus toen hebben ze meteen een ontbinding getekend. Ja. Want ja, wat moet je met iemand die echt niet bij jou wil werken? Dat kan ook niet. Ik zag dat Patrick Kik zei van, nou, misschien komen Koen en Sander nu wel eerder bij Joe. Want ze hebben dat vast wel een beetje uitgespeeld qua concurrentie.
Oh, dat vind ik wel slim.
Ja, dat zou wel, als ze dat hebben gedaan. Dus dat
maar is er nu plek voor Dennis Ruijer bij 538?
Hij begint in maart, maar ze hebben nog niet gezegd waar. Ja, ik zou Dennis Ruijer altijd op een doordeweekse plek neerzetten. Want ik vind het een hele goede DJ. Maar ik weet niet of er plek is. Maar goed, ze kunnen wel wat mensen gebruiken daar bij 538. Want het was wel... Er is wel behoefte aan goede DJ's. Ja. Dus je hebt echt wel heel veel aan hem.
Dennis heeft ook nog even op Veronica gezeten, meen ik, hè?
Ja, klopt.
Maar Veronica is niet meer van...
Veronica is nu Mediahuis. Ja, dat is nu Mediahuis. Dus daar zoeken ze ook heel veel DJ's. Daar gaan geruchten over dat Gerard Ekdom naar Veronica gaat. Omdat die dan weer... Ja, dat zijn dan losse geruchten. Maar die zou toch niet zo helemaal happy meer zijn bij Talpa. Die zit bij Radio 10.
Maar daar heeft hij mega veel luisteraars. En Veronica is toch echt een veel kleinere zender.
Veel kleiner, want Mediahuis heeft Veronica gekocht. En toen hebben ze nog snel bij Talpa even de ochtendshow eruit getrokken. Tim Klein, dat was hun grote show. Ja.
Wat trouwens voor 538 wel uiteindelijk inderdaad een hele goede set is gebleken.
Ja, want die stijgen in de ochtend ontzettend. Ja. Dat gaat hartstikke goed daar. Dus dat hebben ze slim bedacht. Maar Rob Stennis heeft de pijp aan maten gegeven qua zendercoördinatie. Ja. Dat doet hij dus niet meer. Die is daar nog DJ, maar is nu heel even met een soort verlof. En dus die zender ligt op zijn gat. En daar luisteren maar, dat is volgens mij 2,5% marktaandeel. Ja. Dus dat is echt een kleine zender. Maar goed, als zij Ekdom weten te halen, met, neem ik aan, een flink zak geld. En met misschien de belofte van, nou, Rob Stennis is er ook, die blijft ook. En dan kan je je eigen muziek een beetje draaien. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je als Ekdom denkt, dat vind ik wel interessant.
Ja, en dat is wel, ik denk dat het voor Veronica eigenlijk de enige manier is om de boel nog te redden.
Ja.
Dat ze een soort van vriendenclub oprichten voor al die goede DJ's.
Ja. En dan heb je misschien een beetje die oude 3FM-vibe, waar iedereen toch naar zoekt, hè, nog steeds. Dus,
Maar zou dan Ekdom de ochtendshow gaan doen?
Die verhalen gaan wel, Dat hij dus gewoon hetzelfde gaat doen, alleen dan bij Veronica. Dat ligt hem dan toch wel... En je moet ook, als je... Ekdom is een grote naam in Radioland, als je die dan hebt... Dan zou ik hem ook wel op een plek neerzetten.
Ja, dan ga je niet tussen 2 en 4 op zaterdagmiddag.
Nee. Dat is dan jammer, Maar goed, je kan natuurlijk wel, als je Ekdom en Stennis hebt daar op die zender, dan heb je wel iets om op te bouwen.
Ja.
Ik ben benieuwd. Ik weet niet of het rond is, maar ik hoor wel hele sterke geruchten dat het gaat gebeuren.
Ik krijg weer een beetje hoop, want ik was het bij Veronica eigenlijk een beetje kwijt. Vanaf Stenders gingen ze qua muziek de goede kant op, maar de afgelopen tijd echt aan het zwemmen. Wat ik heel tekenend vond, misschien heb je die ook wel langs de snelweg gezien, Sander Lantinga op de Billboard.
Ja, ja, ja.
En dan iets van leer Sander Lantinga beter kennen. Terwijl je voelde aan alles... aan dat die binnen de kortste keren daar weer weg zou zijn.
Ja, en dat is niet een Veronica gezicht.
Daar kun je helemaal niet op bouwen,
Nee. Ja, dat was ook zo, want die gaat Koen en Sander doen bij Joe. Dus Nee, het gebeurt een heleboel in Radioland. Het is echt interessant om te volgen allemaal.
En alsnog, zelfs al zou dit natuurlijk een bombshell zijn. Ja, Edwin Evers is natuurlijk wel de grote verandering dit jaar.
Ja, ja, zeker. En die gaat een concurrentie zijn voor Q Music, voor Joe op die vrijdagmiddag. En dat wordt wel interessant om te zien of hij daadwerkelijk 538 nog een soort boost kan geven in die luistercijfers. En of hij ooit een keertje de ochtendshow gaat overnemen als Tim Klein een keer verkouden is.
Ja.
Ziek zwak missen. Het is uit, Rob. Heb je het meegekregen?
Ja, vreselijk.
Sylvie en Joris, dat is het Bachelorette.
Ja, Sylvie,
Sylvia, niet Sylvie. Ja, Sylvie is ook uit.
Ja, maar... alles wat met Syl begint is uit.
Eerst Sylvia, Geerse en Joris, dat is uit elkaar. Want die waren sinds de Bachelorette bij elkaar. Maar dat was wel echt een hele ingewikkelde relatie. Hè? Met veel rumoer.
Ja, en ik bedoel, elke relatie heeft zijn pieken en zijn dalen.
Ja.
Maar dat ook weer leidde tot het weghalen van foto's op Instagram en dat soort dingen.
Ja.
Dat eigenlijk iedereen mee kan kijken in je ruzietjes die waarschijnlijk uiteindelijk ook, want dat is in elke relatie zo, helemaal nergens over gaan.
Nee.
Dat is geen goed teken.
Maar dat is wel, want zij gingen elkaar continu ontvolgen, ja, en dan weer volgen. Ja. Dus dat valt ook heel erg op, ja, dat je dan ruzie hebt. Dus je trekt ook heel erg de aandacht naar je toe van, nou kijk, het gaat niet goed met mijn relatie. Grappig feitje. Ik heb dus Simone ontvolgd 24 uur geleden, mijn vrouw. En zij heeft mij ook ontvolgd om te kijken of wij opgepikt zouden worden. Nou, ik ben online echt niks waard. Kennelijk. Want niemand heeft het gevolgd. Niemand heeft het gezien.
Dat is toch jammer.
Ja, nou ja, we gaan ook heel goed nog met elkaar. Hoor. Dus we zijn nog on speaking terms. Dus ik ga er zo wel weer volgen.
Maar dan ben ik wel benieuwd. Zou het dan heel misschien kunnen dat toch een van hen dat heeft doorgestuurd, nou ja, aan zo'n Juice kanaal met het idee van, jullie kunnen dit gewoon zien. En als je niet zegt dat het van mij komt.
Ja, maar hoe kom je daar anders achter? Ja. Ja, of het wordt in een computerprogramma gepropt. Dat kan natuurlijk ook. Dat er gewoon een programmaatje voor is geschreven. Een klein scriptje.
Die programma's bestaan niet. Dus dan moet zo'n Juice kanaal dat zelf schrijven. Ik weet dat een van die kanalen gewoon Excel sheets bijhoudt.
Ja, Reality FBI.
En,
hè?
Precies.
Ja.
Maar die checkt dat af en toe. Maar ja, als je handmatig voor, laten we zeggen, 200 mensen moet elke 10 minuten zou moeten gaan checken wie ze wel niet ontvolgt hebben,
ja,
dat lijkt me bewerkelijk.
Ja, maar dat, ik denk dat dat toch, en dat ze tips krijgen van mensen.
Ja, dat wel, ja.
Maar kennelijk,
ja,
zijn er dus ook mensen die regelmatig even checken of Sylvia Joris nog wel volgt.
Ja, maar na die eerste keer, dan zou je bijna zeggen, daar ga ik het ook checken.
Ja,
als dan toch mijn standaard rondje over het internet, Twitter, Funda, Facebook, en dan gewoon bij dat rondje toevoegen en volgen Sylvia en Joris elkaar nog.
Ja, maar zoals je bijvoorbeeld Caroline Spoor en Jon Karthout, ja, die zouden ook uit elkaar zijn, die zeggen daar helemaal niks over. Die zijn elkaar ook gewoon blijven volgen. Want die hebben zoiets van, nou, dat denk ik hoor. Ja, als je elkaar meteen gaat ontvolgen, dan creëer je zoveel ruis en gedoe. En dan gaat iedereen vragen stellen over je relatie. Nou ja, Sylvie is dus ook uit met Willem. Wim. Ik ben zijn naam nu al vergeten.
De sloopkoning. Ja.
die passen toch niet zo goed bij elkaar.
Ja. En ze is gedumpt, hè?
Zij is gedumpt door hem. Ja, hij zag het niet meer zitten. Hij had zoiets. Dit leven wat ik met jou heb, dat is niets voor mij. Onze collega Paul die heeft een gesprek met hem gevoerd. De ochtend, woensdagochtend was dat. En die Wim zei ook tegen hem van, ja, dat wat zij heeft in de picture, dat wil hij niet. Hij wil onder de radar leven. En hij wil niet de hele tijd mensen om zich heen en pers en dat soort dingen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel wie Sylvie is. Ja, die leeft een glamour leven.
Ja. Ja, dus als geen camera's van anderen bij zijn, dan vindt zij wel een spiegel om zelf haar foto's te maken.
Ja, dus dan,
dat is een ander leven.
Ik denk dat veel mensen het ook wel zagen dat die twee misschien niet echt bij elkaar passen. Maar goed, aan de andere kant kan je juist daardoor heel erg goed bij elkaar passen.
Ja, ja,
Ying en Jan. Maar goed, dat is.
Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat hij een beetje is geschrokken van de verhalen die daardoor over hem naar buiten kwamen.
Ja, tuurlijk, ja.
Dat hij ineens erachter kwam wat de keerzijde van roem is, zeg maar.
Ja, maar er werd gegraven in zijn eerdere relaties en zo. En,
ik vind graven wel een mooie metafoor voor iemand die de sloopkoning van Nederland is, trouwens.
Ja, nou goed. Het is uit, dus hij is weer op de markt. Delfina Chavez en Martijn Lakenmeijer spelen in Maxima, waar je heel veel zin in hebt, hè, die serie.
Ja.
En,
ook niet onbelangrijk, zij spelen Maxima en Willem-Alexander.
Ja, ja, ja. En wat is er gebeurd?
Ze zijn een setje.
Nou, dat is toch schitterend?
Ja.
Dat vind ik echt heel mooi.
En toen zij werden aangekondigd, ja, wij kennen natuurlijk Delfina Chavez helemaal niet in Nederland. Dat was ook het idee. En natuurlijk hebben we wel gedacht van, nou, misschien dat ze dan Elise Schaap Maxima laten spelen.
Ja.
Maar nee, gewoon in Argentinië een ontzettend mooie, charmante vrouw opgehaald. Namelijk deze Delfina.
Ja.
En ja, bij de aankondiging zag je al van, ja, dat werkt gewoon.
Ja.
En bij de eerste beelden dat je ze met z'n tweeën ziet. Ja, inderdaad, gewoon de chemie waar je altijd op hoopt in series en films. Die was er. En die chemistry die was dus blijkbaar ietsje groter dan alleen op het witte doek. Want ze zijn echt samen.
En ze hebben het een tijdje verborgen weten te houden. Want zij moesten sowieso veel samen zijn vanwege die serie. Dus ze zijn ook samen naar Argentinië gegaan op vakantie. Maar heel veel mensen dachten, nou, Dat is voor die serie.
Ja, zo
dus,
gaat dat.
Ja, ja. Dus dat zorgde niet voor argwaan. En mensen, ja, ze konden elkaar zo rustig een beetje leren kennen.
Ja.
Ja. Toen kwam Yvonne Kolderweijen. Die pakte een hele botte bel. En die heeft dat liefdesprookje volledig kapot geslagen.
Ja, even een stapje ertussen. Laten we even onze redactrice Dirkje de credits geven.
Ja, dat is leuk. Die, ja, onze collega Dirkje, die zag dus die twee lopen op een gegeven moment. Hè, nadat ze dat allemaal verborgen aan het houden waren. Innig verstrengeld met elkaar.
Zonder camera's erbij. Even belangrijk detail, want anders had het nog voor de serie kunnen zijn.
Zeker, op de Oude Kuipmark. En die dacht, dat is een setje. Ze zijn we achteraan gaan bellen. En eerst ontkennen ze dat nog. En toen zagen wij dus die foto's uit Argentinië nog een keer gebeld. En toen kwamen ze over de brug met het verhaal dat ze inderdaad een setje waren. Ja. Dus dat was al geestig hoe dat gelopen is. En toen kwam dus Yvonne met de botte bel. Ja. Die heeft het liefdesbroodje kapot geslagen.
Ja, want blijkbaar was Martijn met een ander Nederlands meisje op het moment dat zij aan het filmen waren voor Maxima. Mm. En is hij thuisgekomen met de mededeling van het werkt niet meer.
Ja.
En ineens was hij met Delfina. Ja, dan kun je ervan uitgaan dat er op de set inderdaad al iets gebeurd is. Dat er in ieder geval dat de vonk is overgesprongen.
Ja.
En dat doet wel wat af aan de glans.
We gaan naar de verrassingsbeller. We gaan weer stemmen raden. En we zijn benieuwd wie er deze week aan de lijn hangt.
Heb je hints voor me?
Nee, ik heb nog helemaal niks.
Nee,
ik heb geen idee.
Ik heb ook geen hints voor jou. Het wordt weer spannend.
Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond.
Hallo.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
Met Rob en Luc van de podcast van Boulevard. Jeetje, wij zitten...
Ja, ik vind dat hij als iemand klinkt, maar ik kan me niet voorstellen dat hij bij ons aan de lijn hangt.
Noem eens een naam dan?
Ja, ik vind dat hij een beetje als Jorik Scholten klinkt.
Jorik Scholten? Hallo?
Oh, nee, ik heb geen docu, jongens. Geen docu voor mij.
Gelukkig. Ik vind ook maar begrijpt wel wat ik bedoel, toch?
Ja, het is wel Amsterdams. Klopt dat?
Ja, ik mag graag mijn piscine in dit Bord Amsterdam, zeker.
Ja, jeetje. Nog even die stem wat langer horen. Kun je even vertellen wat je vanmorgen hebt ontbeten?
Jongens, ik heb een heel bijzonder ontbijt gehad. Het is namelijk met shampoopel.
Nee.
Is het René Vroeger?
Heb je DNA-verwantschap met René Vroeger?
Nou, wil niet met Tino Martin.
Is het Danny de Munk?
Die heb ik wel een keer geïnterviewd, jongens, Danny de Munk.
Oh, het is Lex! Ineens hoorde ik het. Ja, maar dan kunnen we... Lex, je hebt dit dus net... Je nam ons de maling.
Eerlijk, Lex.
ik heb Edwin even hier naast me zitten. En die heb ik even de telefoon gegeven.
Wat goed, zeg. Wat goed. Hey Lex, wat fijn. Wat leuk dat we jou even spreken. Want jij had deze week fantastisch nieuws, hè?
Klopt, ja. Wij hebben na lang wikken en wegen... toch besloten om maar eens naar buiten te brengen dat mijn vriendin Suzanne inmiddels 32 weken zwanger is.
Ja, dat is toch schitterend. Je had ook niet heel veel langer kunnen wachten, denk ik. Een weekje of 8 en dan moet je toch echt wat mee komen. Wat fantastisch, Lex. Dat is wel echt... hoe was het om het voor het om die test te zien? Hoe was dat voor jou? Dat het zo was? Weken geleden alweer.
Nou, ja. Het mooie is dat Suus dacht al meteen van, er is wat aan de hand. Ik voel wat aan mijn lijf. Hè, vrouwen voelen dat dan. En toen had ze een test gekocht. Of die hadden we geloof ik nog thuis liggen. En toen had ze dan dat gedaan. En toen kreeg ik die test in mijn handen. Dan moet je een paar minuten wachten. Dus hij was inmiddels weer, door het huis lopen. En andere dingen doen. En ik had dat ding nog in mijn hand. En op een gegeven moment vraag ik aan haar van, ja, hoe zie je eigenlijk of je dan zwanger of niet zwanger is? Je had er totaal geen verstand van, jongens. Dus ik was een beetje aan het googlen en op een gegeven moment kijk ik weer naar die test. Staat er gewoon in letters zwanger. Dus ik doe een soort oerkreet. Dus ik wist eigenlijk feitelijk eerder dan Suzanne.
Oh ja. Ja, dat is wat, hè. Dat is zo'n raar moment als je dan hoort van, oh ja, ze is zwanger. En dat is echt bizar. Ja.
Ja.
En nu, hoe gaat het met haar?
Nou, ze zit 10 meter, 12, 22 meter verderop aan het tafeltje. En ze zit er goed bij. Ze heeft... Ja, zij schreef zelf op haar Instagram, zag ik gisteren ook, dat ja, dat was wel een emotioneel pittige periode voor haar op sommige momenten. Mm-hmm. Door de hormonen die natuurlijk vrijkomen. En zij moet dan ook extra hormonen nog slikken, omdat zij baarmoederhalskanker had en daardoor meer kans had op een vroeggeboorte. Dus ik heb een nieuwe vriendin leren kennen de afgelopen maanden, maar wel een hele lieve.
Ja.
Ik vind het wel mooi, Lex, want heeft dat ook een rol voor jullie gespeeld? Jullie koppelen nu het blijde nieuws ook meteen aan de herinnering dat mensen aan het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker mee moeten doen. Hebben jullie dat gesprek gehad van oké, als we het bekend maken, dan kunnen we daar ook meteen heel veel aandacht voor vragen?
Ja, dat is iets wat Suus vanaf moment 1 heel graag wil. Want zij hoorde toen wij in het ziekenhuis liepen met haar ziektebeeld, dat 50% van de vrouwen nooit naar dat bevolkingsonderzoek toegaat. En door dat bevolkingsonderzoek kwamen we dus achter dat Suus baarmoederhalskanker had. En vanaf dat moment heeft Suus meteen gezegd van ik wil hier iets mee. Dat is uiteindelijk die podcast geworden. En toen hoorden wij inderdaad vanuit KWF, het bevolkingsonderzoek Nederland, en vanuit de RIVM, dat zij deze week die actieweek hebben, of noemen we het een campagneweek. En toen dachten we van, ja, we hadden lang getwijfeld van, moeten we het wel bekendmaken? Want ja, straks komt er alsnog een vroeggeboorte en dan zijn we heel erg verdrietig en dan hebben we tegen iedereen verteld. En dan moet je dat ook weer vertellen dat het niet lukt. Maar toen deze week kwam en toen wij ook wisten van, nou, binnen een week of 8 of zo moet het wel ergens gaan gebeuren met de bevalling. Ja, toen dachten we van, ja, dan kunnen we ook nog een laatste mooi zetje geven, ook aan die campagne. Tenminste, als we dan al maar 1 vrouw meer naar het bevolkingsonderzoek krijgen.
Ja, wat dat betreft, ik heb Lex veel goede inhakers gezien uit de reclamewereld. Maar gewoon 32 weken vooruit plannen. Hulde en kudo's.
Goede timing. Hey, je wordt nu dus voor de eerste keer vader, Lex. Waar kijk je naar uit? Hoe zie je het voor je?
Och jongen.
Ga er maar over nadenken, Lex.
Nee, ik heb er sowieso heel veel. Ik weet waar ik zin in heb. Nou. En volgens mij, Luc en Robin, jullie dat ook wel. Ik heb vooral de zin in om ook de vader te zijn die er gewoon voor zijn kindje straks is. Mm-hmm. En niet in die val te trappen waar al onze voorgangers in zijn getrapt. Alle generaties voor ons gingen er toch heel veel, met name mannen, heel hard werken. En een beetje de afwezige man zijn. En, maar ik denk van ja, ik kan een keer een boulevard presenteren. Maar ik kan ook denken, boeien, ik moet gewoon met mijn kind zijn. Dus ik kan niet, snap je dat? En dat vind ik nu heel moeilijk altijd om te zeggen van nee, ik kan niet. Dus ik zeg altijd eigenlijk op alles ja, wat ik leuk vind. Mm-hmm. Maar straks denk ik van ja, waar gaat het dan echt om? En dat is toch om het kindje.
Oh. Ja, nou dat is ook zo. Rob die vertelde net nog voordat we dit opnemen, dat hij gisteren nog een uur lang hetzelfde prentenboek heeft lopen voorlezen. En Mia. Dat is toch, het is dan best wel soms een beetje pittig, hè, Rob, om dat te doen. Maar toch, als je dan weer later over nadenkt, dat was toch ook wel weer leuk.
Ja, er zitten dan zoveel momenten. Ik bedoel, je geduld wordt op de proef gesteld. Maar er zijn elke keer weer dingen dat je denkt, oh, dit heeft ze toch door. Terwijl je ervan uitging dat ze het nog niet zou begrijpen. Dus wat dat betreft, ja, het is gewoon heel erg leuk. En de momenten dat je er niet bent, mis je altijd wat.
Ja. Ja, het gaat supersnel, hè? Het gaat echt supersnel. Ja, Hielke is nu 8 maanden, maar dat is echt voorbij gevlogen. Gewoon. Ik dacht, hoe kan dat zo snel gaan? Ja, leuk Lex. Wat echt fantastisch, denk ik hoor. Heb je de babykamer al af?
Gevoelig onderwerp, ik moet gaan hangen.
Nou Lex, ik zal je geruststellen, bij ons is de babykamer nog steeds niet af.
Mia
is net 2 geworden.
Precies, hoor je dat? De babykamer van Rob is nog helemaal niet af, maar Mia is op 2. Dus ik heb nog even tijd. Je moet lachen. Nu nog wel.
Nou, kom op pot verf, ga lekker aan de klus. En dan wens je veel plezier nog even met jullie weekendje daar. Of wat is het, midweekje. En dan spreken we je snel weer, Lex.
En ik zoek gewoon op zaterdag en zondag, als ik boulevard presenteer, zoek ik gewoon op wat. Hè, jongens, als jullie kunnen inschrijven.
Oh, leuk, ja, gezellig. Precies, ja, leuk. Zo hummeltje erbij. Leuk, komt helemaal goed.
Oké.
Groetjes aan Suzanne. Rob, we gaan het hebben over de bizarre schietpartij in Wijtenveen. Dinsdag was dat in Drenthe. 2 mensen zijn daar doodgeschoten. En de man die ervan wordt verdacht dat te hebben gedaan, die heeft een livestream opgenomen op Facebook. En hij geeft daar eigenlijk een soort toelichting, hè, op zijn daad. Was gek om te zien, was het, hè?
Heel raar. Ik dacht in eerste instantie bijna in een soort toneelstukje terecht, zeg ik ook. Maar ook omdat zijn vrouw met eenzelfde filmpje reageerde. Maar achteraf is dat dus een heel vreselijke gedachte. Want het was echt. En die man had daadwerkelijk 2 mensen vermoord.
Ja, zijn vrouw zie je later ook inderdaad in dat filmpje ook helemaal breken. En die zegt ook, ja, mijn man is doorgedraaid. En die heeft het dan ook maar gehoord via via. En komt vanuit haar werk naar plaats delict rijden, denk ik zo, of naar huis. Echt. Het is heel raar om te zien. Jermaine Ellekamp, fijn dat je er bent. Je bent onze misdaadverslaggever en jij hebt die filmpjes al heel snel in je bezit gekregen. Hoe kwam je daar eigenlijk aan?
Ja, dat wordt doorgestuurd op een of andere manier. Dus als zoiets gebeurt, dan komt natuurlijk het criminele geruchtencircuit al snel aan het draaien. En dan krijg je dat soort dingen gewoon op je telefoon of je ziet het op social media. En dat gebeurde gisteren ook. En ik denk aan het begin van, waar zit ik naar te kijken?
Ja. Dacht je ook dat het fake was of zo? Of?
Nou, dat niet per se, want je zag wel echt de wanhoop in het verhaal van de man en de vrouw. En als je die video's aan het bekijken bent, dan denk je van, wat is er dan allemaal gebeurd? Want je denkt, ja, zo'n iemand is nog niet in staat om 2 mensen om het leven te brengen. Nee. Misschien kennelijk dus wel.
Ja. Waarom denk je, ja, dat is speculeren hoor, maar waarom denk je dat deze mensen überhaupt zijn gaan livestreamen op Facebook na alles wat gebeurd was?
Ja, als je het ziet, dan denk ik dat ze gewoon zoveel wanhoop hebben gehad in het afgelopen jaar, dat ze het verhaal gewoon kwijt wilden en gewoon eigenlijk niet wisten waar ze met het verhaal naartoe moesten. En toen dachten, ja, in een soort van vlaag van verstandsverbijstering, want dat moet het zijn geweest. Ja. Ik ga maar live en ik ga de mensen om me heen vertellen wat er is gebeurd. En ik denk niet dat zij op dat moment beseft hebben van dat deze filmpjes door heel Nederland zouden gaan.
Ja. Maar we weten of die mensen de hele dag dingen aan het livestreamen waren. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou zelf moeten nadenken van hoe moet je dat überhaupt aanzetten.
Ja, waar zit die knop in Facebook?
En mijn ouders, nou, die zou het niet lukken om dan live te gaan.
Er lijkt er wel op, alleen wij kunnen die accounts van die man en die vrouw niet bekijken, omdat die zijn afgeschermd. Dus er is ook echt iemand uit hun directe kring, of in ieder geval iemand uit hun vriendenkring op Facebook, die opnames heeft gemaakt van die filmpjes en dat heeft verspreid. Ja. Dus we hebben geen idee wat ze allemaal exact hebben geplaatst. We zien wel bijvoorbeeld heel erg veel foto's. Ik heb ook nog een foto gezien van die verdachte die samen met zijn zoontje, allebei met een wapen in de hand. Dat lijken dan luchtdrukpistolen, maar het lijken wel op echte wapens. In de tuin staat. Dus ja, het zijn wel allemaal dingen op die social media accounts waarvan ik me afvraag van, ja, wat is dit voor gezin geweest? Ja. Wat is er gebeurd? Wat houdt dat conflict dan in? Wat ze kennelijk hadden met de 2 slachtoffers? Ja. En ja, hoe heeft dit allemaal zo kunnen gebeuren?
Nou, wat je wel ziet is dat omdat het allemaal gelivestreamd is en die man vertelt een verhaal, hè, over dat hij werd en zijn gezin werd getreiterd door de slachtoffers. Je ziet toch een sentiment wel ontstaan dat heel veel mensen wel meegaan met dat verhaal. Terwijl niemand natuurlijk echt precies weet wat er gebeurd is. Maar dat is natuurlijk wel het effect van, ja, als hij zijn verhaal vertelt, krijg je ook medestanders.
Ja, zeker als het zo'n wanhopig verhaal is. En die mensen, hè, zowel de man als de vrouw vertelden dat ze jarenlang zijn, ruim een jaar lang zijn getreiterd. En dat conflict, ja, kennelijk zo'n impact had op hun gezin, ja, dat ze ook bang werden.
Ja, maar niks keurt natuurlijk een dubbele moord goed.
Precies, en dat is ook wat bizarre wat je zag op social media, dat zoveel mensen erachter gaan staan. Tuurlijk heb je wel iets van medeleven dat zij kennelijk door zo'n hel zijn gegaan. Want dat is het gevoel dat ze hadden. Dat spreekt voor zich. Dat geloven we wel. Alleen, ja, als je 2 moorden pleegt, dan moet iedereen ook wel zoiets hebben van, ja, dat kan niet. En dan vind ik dat soort medeleven, zoals je dat nu ziet, echt veel te ver gaan.
Heb jij... dat vind ik wel lastig hoor. En ik ben het met jullie eens, we kennen het hele verhaal niet. Dus uiteindelijk moet het gewoon voor de rechter komen. Maar stel nou, dat klinkt door in wat die man vertelt, dat hij er echt van overtuigd was dat als hij niet nu de trekker over had gehaald, dat die mensen zijn familie om het leven waren kwamen brengen. En als straks zou blijken dat hij redelijke gronden heeft om dat te geloven, Dan zou ik het wel begrijpen als de rechter dat als een verzachtende omstandigheid zou beschouwen. Dus in dat opzicht wil ik het medeleven wel enigszins begrijpen. Alleen, ja, we moeten daar voorzichtig mee zijn, omdat we maar 1 kant van het verhaal kennen.
Ja, en we weten natuurlijk ook niet in hoeverre die beleving van hem, dat of dat klopt.
Ja, precies.
Of dat hij die dreiging die hij heeft gevoeld van de latere slachtoffers, of dat wel terecht was.
Precies, dus daar daarom zeg ik redelijke gronden. Kijk, als hij gewoon is gaan geloven in een soort van monster dat er helemaal niet was, dan zou de enige verzachtende omstandigheid nog kunnen zijn dat hij geestelijk niet helemaal helder was. Ja. Maar ja, dat is dan wel, dan zijn er... Ja,
dat is een hele flinke stap hoor, die dan gezet moet worden. Ja, om iemand helemaal ontwrekeningsvatbaar te verklaren. Terwijl die daarna kennelijk dan nog wel zo zijn verhaal doet. Ja, het kan. Hè. Je kunt in een soort psychose zitten. Ja. Dat weten we allemaal niet. We zijn geen psychologen of psychiaters. Maar ik vind het wel.
Oh nee, ja, ik ook niet, helaas.
Maar ik vind het wel ver gaan dat je dan bij twee moorden zegt van ik had het ook wel gedaan op deze manier als omstander of buurtbewoner. Dan denk ik van ja, er zijn toch echt andere wegen. En weet je, ik snap dat die frustratie hoog is geworden. Maar dit is natuurlijk wel een bizarre geweldsexplosie.
Wij hebben het filmpje niet uitgezonden. Veel tv, volgens mij heeft geen enkel tv-programma het filmpje uitgezonden. Online gaat hij uiteraard wel rond. Kranten plaatsen hem ook niet op hun site. Waarom eigenlijk niet, Jermaine?
Ja, uit bescherming toch wel van deze meneer en deze mevrouw. Want je wil natuurlijk als medium eigenlijk het inhoudelijk gezien wel laten zien, hè, omdat het heel interessant is. We vinden het allemaal interessant als we het filmpje kijken. Ja. Maar je wil ook die mensen tegen elkaar, tegen de maatschappij, tegen zichzelf in bescherming nemen. Hè, omdat het effect van het verspreiden van het filmpje echt enorm is. Nou, dat hebben we gezien. Hè, het is verspreid. Ik denk dat miljoenen mensen inmiddels de video's hebben bekeken. Maar je hebt als tv-programma toch een verantwoordelijkheid dat je dat niet uitzendt, omdat je eigenlijk wel kunt stellen, neem ik aan, dat ze niet direct beseften dat dit verhaal van heel Nederland bestemd was.
Ik vind het nog steeds een heel gek idee dat dus iemand inderdaad uit hun omgeving heeft gedacht van, nou, ik neem het op. Nou, dat vind ik nog wel goed, want die beelden, dat is relevant voor uiteindelijk het onderzoek.
Ja.
Maar dat hij dan niet denkt van, nou, ik stuur dit naar de politie, maar ik stuur dit naar al mijn vrienden op WhatsApp.
En er moet misschien nog wel een stukje voor hebben gezeten ook bij de livestream. Want het zou wel heel toevallig zijn als die persoon meteen op opnemen heeft gedrukt.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er echt iets voor zat. Of dat die, hè, dat is ook nog een functie, dat het opgeslagen is op dat account en dat ze het gewoon hebben teruggekeken. Dat kan ook bij de livestreams van Facebook. Ook, ja. Maar je ziet dit effect toch wel, dat als er zoiets bizars gebeurt en wat er ook op film had gestaan, ook al was een van de slachtoffers misschien op het filmpje te zien geweest, dan nog was het zo verspreid. We zagen dat ook bij de moord op onze collega Peter R. de Vries. Ja, mensen hebben dan toch kennelijk de gekke behoefte om dat door te sturen. En dan gaat het als een lopend vuurtje en heeft iedereen het.
Ja. Goed, dankjewel Jermaine.
Graag gedaan.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, en we hebben deze week een vraag gekregen van Bianca Cullens uit Rotterdam. Zij vraagt zich namelijk af, wordt er live gezongen in programma's als The Masked Singer en Beste Zangers? Het klinkt altijd zo gelikt en nooit een foutje.
Ik zit heel even een contractje te lezen. Ach, kijk eens aan. Ja, daar kan ik dus niks over zeggen.
Oh, dat is zuur. Want ik had gedacht, oh, dit is een hele makkelijke vraag. Want jij hebt meegedaan aan de Masked Singer. Ja. Dus jij kunt dat vertellen.
Ja, maar er zijn een hoop geheimen bij de Masked Singer. En daar teken je een contract voor. En ik kan me zo voorstellen, ik heb het niet normaal door te lezen. Maar wat denk jij? Wordt er live gezongen?
Nee, dat kan niet.
Waarom niet?
Nou, omdat je in zo'n gigantisch pak zit. Je vraagt mensen, het is warm. Soms heb je een bivakmuts ook nog op. Dus hoe moet daar een microfoon bij komen?
Ja.
Dus dat al. En dan vraag je ook nog van mensen die geen zangervaring hebben, om ook nog een choreografie neer te zetten.
Ja.
Ik denk, dit is een geval dat je, laten we alsjeblieft één ding tegelijk doen. Ja. Dus op het moment dat je iemand ziet bewegen die geen zanger is, op televisie, ga ik er standaard vanuit dat er niet live gezongen
omdat
wordt.
Omdat het anders gewoon bijna niet kan. Want je moet wel goed, ik bedoel, zo'n Emma Heesters die kan dansen en bewegen tegelijk, maar precies, een simpele leek, zoals ik bijvoorbeeld.
Ja, dus ik denk dan misschien dat Emma Heesters wel live zong. Maar dan nog, ik weet hoeveel gedoe het soms is met microfoontjes.
Mm.
Ik zie dat niet voor me hoe dat met zo'n pak zou moeten.
Nee.
Dus jammer dat je het niet kunt zeggen. Maar ik ga ervan uit dat het vooraf ingezongen wordt, dat er geplaybacked wordt. En dat misschien op het moment dat het masker af is, dat wel live gezongen wordt. Maar dan in ieder geval nog met een hele dikke autotune erover.
Ja.
Zodat de mensen die niet kunnen zingen niet al te veel afgaan.
Nou, wat sowieso wordt gezegd is, als je dat masker op hebt, dan is het voor veel mensen veel makkelijker om op te treden, want niemand kijkt naar je.
Ja.
En dat is een soort, dat is natuurlijk letterlijk een soort barrière, een muur wat jij tussen jou en het publiek inzet. Maar op een gegeven moment lig je eruit. uit. Dat gaat iedereen overkomen. En dan moet je inderdaad zingen met je masker af. En daarvan zeggen ze wel, oké, er komt een moment dat je met je gezicht bekend moet gaan zingen. We zorgen ervoor, dat is echt niet lang. Dus je hoeft niet het hele liedje nog een keer te zingen. Het is echt maar een klein stukje wat je dan moet zingen. En dan schakelen ze heel snel naar Ruben toe die dan het programma afkomt. Ja, dat precies. Is ook maar een klein stukje. Ja, ja. Maar dat is, vinden veel mensen, ja, die vinden dat, die haken daar misschien niet op af. Maar die vinden dat wel echt het lastigste deel van het programma. Van ja, dan moet ik ineens heel open en bloot dat liedje gaan
dat
zingen.
Dat snap ik wel. Nee, een beste zangers vraagt ze ook naar. Daar heb ik geen specifieke informatie over. Die mensen die hoeven natuurlijk geen gekke dingen te doen. Die kunnen gewoon een nummer zingen dat ze gerepeteerd hebben.
Ja.
Ik neem aan dat daar live gezongen wordt. En misschien dat het een beetje in de audio nabewerking strak getrokken wordt.
Dat denk ik
wordt.
Wel. Want ik heb wel eens cameramensen gesproken die daar dan bij zijn. En die dan ook wel echt zeggen, nou, dat was weer prachtig dit jaar. Dus die, dan heb ik het gevoel dat daar wel live wordt gezongen. Want ik denk niet dat je door playback heel erg wordt meegenomen in, dat ze, als cameraman.
Stel dat dat zo zou zijn. Dat er geplaybacked wordt en dat we dus die tranen dan. Ja. Dan weet je dus dat ze gewoon naar
een bandje luisteren. Ja. Daar dan heel geëmotioneerd. Dat kan eigenlijk dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee,
dat zou de magie van het programma lelijk doorbreken.
Ja, maar ik denk inderdaad wel dat daar wel wat audionabewerking over wordt gedaan. Ja. Al is het maar omdat het vaak in een tent of zo wordt opgenomen. Ja. Daar moet je wel iets mee doen, vermoed ik zo. Dus,
het wordt in Spanje opgenomen, waar Rachel Hazes tegenwoordig veel verblijft natuurlijk.
Dus je denkt dat je
ineens zo'n
roggel
op de achtergrond.
Nee, dat
godverdomme.
Dat haal je eruit. Dat kan niet anders. Nou, heb je ook een vraag? Die kan hem insturen via Instagram of per mail rtlboulevard@bluecircle.nl en dan gaan wij aan de slag om jouw vraag te ontrafelen. Het jaar begint slecht voor onder andere grafin Eloïse.
Ja.
Wat is er met haar aan de hand?
Ja, dat was eigenlijk een hele tijd lang de woman to be, zou ik bijna zeggen, in influencerland.
De it girl?
Ja, wat ook heel begrijpelijk is, want er hangt natuurlijk wel een hele zweem van geheimzinnigheid rondom het koninklijk huis. Alles dat ze doen is voor ons beperkt door de mediacode en de Rijksvoorlichtingsdienst die daar allemaal een plasje overheen wil doen. Mm. En dan is er ineens het nichtje van de koning, de vijfde in de lijn van troonopvolging, die zoiets heeft, nou, ik ga gewoon mijn hele leven op Instagram flikkeren.
Ja.
En veel bekijks trekt.
Interessant.
Is precies, dus die is, is een van de grootste influencers, denk ik, dat we wel kunnen zeggen, van Nederland. Wordt ook veel gevraagd voor televisieprogramma's.
Heeft ook een relletje al aan haar badpak gehad met Jeroen Snel, hè, die precies. Daar niet zelf kritiek op had, maar vond dat, of dacht dat de koning daar wel iets van zou vinden.
Ja.
Toen ging het eigenlijk heel goed met haar Instagram.
Dat was een heel mooi bewijs voor haar hoe goed ze er eigenlijk voor stond bij het grote publiek. En ik dacht toen eigenlijk ook van nou, dat houdt ze wel lekker vol. Maar de afgelopen tijd zie ik mensen ook in mijn omgeving steeds vaker geërgerd reageren op uitlatingen die ze doet. Bijvoorbeeld dat ze zei dat ze eigenlijk wel minder zou willen vliegen.
Ja.
Maar ja, ze vliegt de hele wereld over.
Ja. Ja, zoals dit jaar ook alweer in Oostenrijk of in Zwitserland voor een skibrillen.
Ja, voor een skibrillenmerk. Dat je ook weet dat ze nooit daar. Ze zou daar zelf nooit over na hebben gedacht. Als dat skibrillenmerk niet naar haar toe was gekomen. Dus dat wordt allemaal een beetje cheap. En zeker als je dan zo'n gratuite uitspraak gaat doen over dat je wel minder zou willen vliegen. Maar ja, en vervolgens zie je allemaal tripjes voorbij komen die echt heel prima vermijdbaar waren.
Ja.
Dan nog, het kan best dat ze daar een keer over heeft nagedacht. Maar dan moet je ook weten, hou gewoon even je mond.
Ja.
Dat komt zo dom en plat en leeg over.
Nou ja, kijk, als je dat vindt, zoals Carice van Houten. En die, ik heb bij haar wel het idee, practice what you preach. Dat doet Carice van Houten, denk ik wel. Ik heb niet het idee dat die nou de hele wereld nog aan het overvliegen is.
Weet ik niet.
Ja, denk je wel. Nou, omdat ben ik er weer ingetrapt?
Haar man die is natuurlijk naar Australië gevlucht.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat ze ook wel af en toe met z'n drietjes met hun kind willen zijn.
Ja, precies.
Dus ik ben bang dat ook Carice nog wel eens in een vliegtuig zit. Maar ik denk, ik geloof wel oprecht dat Carice daar stress van krijgt.
Ja.
dat zij gewoon medicatie moet bijslikken voor die vlucht, omdat ze zich mega schuldig voelt voor het ijsbeertje dat door die specifieke vlucht helaas komt te overlijden.
Maar ik denk niet dat als Eloïse naar de ijsbeertjes toe vliegt, dat zij zweethandjes heeft en dat de skibril van de hoofd afzakt.
Nee, ik denk dat die gewoon de hele vlucht lekker haar geld aan het tellen is voor de opbrengst van dat influencer barterdealtje.
Ja, wat trouwens gek is dat ze influencer is, want ze heeft ook in een interview gezegd dat ze eigenlijk niet kan wachten om anoniem door het leven te gaan.
Ja, dat zijn ook weer van die dingen.
Ja,
doe het dan.
Ja, dat kan ook, hè, in principe.
Ik bedoel, ze is vijfde in een lijn van troonopvolging.
Ze zat toch ook op de hotelschool?
Ja.
Ja, dus dan kan je in principe gewoon aan de slag.
Ja, nou, en kijk naar haar broertje, Klaus Casimir. Die is betrekkelijk anoniem.
Ja, die zie je. Ik zou het zo niet meteen herkennen, denk ik.
Denk ik ook. Nee. Ik denk dat je die prima op een vol terras kunt neerzetten zonder dat iedereen denkt van, hé, dat is het neefje van de koning. Het kan allemaal.
Ja.
En dat is ook weer zo gratuit dan om daar dan over te gaan lopen klagen. Mm. Het doet haar reputatie niet goed. En dat had ik eigenlijk niet meer verwacht dat... Na dus de badpakrel, dat ze nog stuk kon bij het publiek.
Ja, er zijn meer influencers die het niet lekker doen. Als je naar de cijfers kijkt in de statistieken van haar Instagram, is ook Maxime Meilands bezig met een daling. Hè? Het staat in het rood, wordt al gezegd. Daar hangt natuurlijk ook een naar vervelend sfeertje omheen nu met de zaak. Dat is misschien iets minder vrolijk om te volgen. Zou dat het kunnen zijn?
Dat zal vast meespelen. Ja, ik denk wel ook dat Maxime het sowieso niet is gelukt om los te breken van de populariteit van haar vader.
Ja.
Ze heeft dat programma met haar zus gedaan, met de kinderkamers. Mm. Dat was niet de hit die Chateau Meiland is. En als zij veel kijkers heeft, dan kun je er donder op zeggen, staat Martien Meiland ook ergens in het shot. Het begint een beetje dood te lopen. En terwijl ze natuurlijk wel dat peperdure huis had gekocht met het idee van, nou, die inkomsten, dat komt allemaal wel.
Ja.
Maar ik zie het toch niet zo heel positief meer voor haar in.
Wat zou je doen als je haar was?
Nou, ik zou in ieder geval, en dat heeft ze al in gang gezet, dat dure huis even verkopen en weer een beetje normaal gaan doen.
Ja, gewoon een normaal huis en
geen zwembad.
Dan maar, ja, je moet toch wat. Ja. Ja. Nou, wie het trouwens wel heel goed doet, is Jutta Leerdam. Dat is echt, wij hebben dan zo'n programmaatje waar je in die cijfers, en daar komen elke maand wel tienduizenden volgers bij.
Ja, wel op een totaal van nu al 4,2 miljoen, hè?
Ja, maar goed, het zijn veel mensen.
Ja.
Maar wat opvalt, is dat zij heel... Zij heeft nu met Jake Paul, wat echt een giga-influencerster is.
Hoeveel heeft hij er?
Weet ik niet aan mijn hoofd. Moet even kijken.
Als ik moet gokken, dan zou ik zeggen 40 miljoen.
Op zijn Insta.
Ja.
Jake Paul heeft, valt mee, 25,7 miljoen.
Oh, maar goed, bescheiden.
Maar toch is haar Instagram niet mega veel gegroeid sinds ze met hem heeft.
Nee, dus zij is gegroeid sinds de afgelopen winterspelen. Toen is ze van 2 naar ongeveer 4 miljoen gegaan. Maar sindsdien zijn er dus, is er 5% bijgekomen.
Ja.
Het zijn 200.000 mensen, dat is veel. Maar ik had toch eigenlijk wel gedacht dat zo'n relatie, dat haar ster in Amerika enorm te goede zou komen.
Ja.
En dat ze gewoon zou verdubbelen of zo.
Maar misschien is zij dan toch nog iets te... Want ze is natuurlijk een schaatster. En post ook al wat foto's van schaatsen. Wel minder dan een jaar geleden. Toen was het echt veel schaatsen. Maar nu is het veel Utah zelf. Hè? En,
ja.
En minder sport. Maar misschien vinden die Amerikanen die sport ook gewoon een beetje raar. Dat ze denken, wat is dat eigenlijk voor een vrouw die daar...
Of andersom. Want ze kiest er dus voor om zichzelf als personality neer te zetten. De sport is een beetje naar de achtergrond.
Ja.
Dat ze daar verkeerde afslag in heeft genomen.
Dat het nog meer...
Verkeerde wissel. Zijn kamer kan erover meepraten.
Dat het nog harder had kunnen gaan als ze toch op de schaatsen was blijven voortgaan. Ja, want dat denk ik niet, hoor.
Zeker Amerikanen, die vinden sporters toch fantastisch.
Jawel, maar
Jake Paul als voorbeeld, die was influencer. Die ging boksen.
Ja,
en die is daarna alleen maar harder gegaan.
Ja, maar toch denk ik dat wat Jutta Leerdam doet, is denk ik echt het allerbeste wat ze kan doen. Want zij weet natuurlijk ook dat schaatsen houdt een keertje op. Nu nog niet, hoor, maar dat houdt natuurlijk gewoon een keertje op. En dan heeft zij een Instagram kanaal en dan is zij echt een influencer en echt een personality waar mensen graag van willen weten. Die heeft de hele carrièrepad uitgelegd nu. Dat doet zij super slim.
Ik
denk dat er heel goed over na wordt gedacht. Over wat zij precies post online. En die relatie met Jake Paul. Wat laat ze daarvan zien? En wat laat ze van zichzelf zien? Daar is ze echt goed over nagedacht.
Ja.
Gewoon slim. Goed, dit was hem. De podcast voor vandaag. Vergeet niet te abonneren. En dan zijn we er sowieso volgende week weer. Dan is hier Bridget en Erik. En uiteraard ook Rob.
Ja, gezellig toch?
Tot volgende week.